Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan nu met elkaar zingen. En dat doen we, zoals dat ook in de liturgie staat aangegeven, uit de 25e psalm. En daarvan het tweede vers. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt, zoals dat ook in de liturgie staat. Zullen we de voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u kunt vinden opgetekend in het boek der psalmen, en daarvan psalm 86. Psalm 86 zal ons worden voorgelezen, maar voordat doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een gebed van David. Heere, neig uw oor, verhoor mij, want ik ben ellendig en nooddruftig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O Gij, mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uws knechts, want tot u, Heere, verhef ik mijn ziel. Want Gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goedertierenheid allen die u aanroepen. Heere, neem mijn gebed ter oren en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want Gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere, en er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die Gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren, want Gij zijt groot en doet wonderwerken, Gij alleen zijt God. Leer mij, Heere, uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven, en ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goedertierenheid is groot over mij, en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt. O God, de hoovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel, en zij stellen u niet voor hun ogen. Maar Gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos den zoon uwer dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien en beschaamd worden, als Gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben.
Zoeken we met en voor elkaar Gods heilig aangezicht in gebed. Heere, op een schone dag brengt u ons samen met het pas in het huwelijk bevestigde bruidspaar Wilco en Arlette. Ze hebben een jawoord gegeven voor de burgerlijke overheid. Een jawoord om samen door de tijd te gaan. Met en voor elkaar zorgend. En heren, dan zijn ze nu met ons samen in dit kerkgebouw. Om daar een zegen te vragen over hun jawoord. En dat is toch de beste gang die we kunnen maken. Aan het begin van de huwelijksweg. Samen door de tijd, samen naar de eeuwigheid. En dan nu samen hier in dit kerkgebouw. Om uw onmisbare zegen af te smeken. Wil u ze gedenken, Heere, u bracht ze samen. U gaf ze de liefde. U verdiepte die liefde. En u gaf dat ze elkaar een jawoord hebben mogen geven. En straks zullen ze dat doen voor uw aangezicht in het midden van uw gemeente. En geef dan, Heere, wat daarin nodig is. Rust in de gedachten. Om bepaald te worden bij de inhoud van het ja-woord. Dat we straks met elkaar gaan lezen vanuit het formulier. Nadat we eerst met elkaar zullen luisteren naar uw goddelijke woord. En dan weet u van de tekst die er staat op de kaart. Ken hem. In al uw wegen. en hij zal uw paden recht maken. Vertrouw op uw verstand niet. En heren, als dat dan de tekst is die op de kaart staat, dan kan dat toch niet zonder het gebed: heren, leer mij. Heren, leid mij. Heren, geef daarin alles wat nodig is. In de eerste plaats om u te mogen kennen, dat allerhoogste en dat eeuwige goed, die we biddend hebben aangeroepen in de eerste psalm: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En mag dat voortdurend hun gebed zijn, op hun levensweg, om dan geen stap te kunnen en te durven en te willen zetten zonder u en buiten u. Geef alles wat nodig is om door de tijd te komen, Heere, gezondheid, liefde, inkomen, dak boven het hoofd. Het zijn voor ons van die gewone zaken. Maar we zien voortdurend hoe in de wereld er mensen zijn die van huis en haard verdreven zijn en worden, die in schuilkelders moeten verkeren. U kent de vele onschuldige slachtoffers, o God wil ze gedenken, waar ook ter wereld. En dat wij het als uw goedheid mogen zien, dat wij zo in alle rust vanmiddag in de kerk zijn. En dat u ons tot nu toe geeft alles wat nodig is om door de tijd te komen. En dat dan die goedheid van u ook in het leven van Wilco en Alette mag leiden tot het dienen van u de Heere. Onze vaderen hebben het gezegd in de belijdenisgeschriften dat u de mens dient, opdat die mens u zou dienen. En mag dat openbaar komen in hun beider leven. Goed zorgend voor elkaar. Het samen in alles verwachten van u, de Heere. Stel ze zo ook tot een zegen. Op de plaatsen die u ze gegeven hebt, ook in het maatschappelijk leven hier, op Texel, ook in de zorg of op de verrassing, wil hun werk zegenen. En geef, Heere, als het u belieft, een kroon op het huwelijk, de kinderzegen, een gave van u de Heere, en wil ook daarin verblijden door uw goddelijke daden, opdat het straks zal mogen zijn voor hen samen. En als u het geeft ook met de kinderzegen, ziet hier wij en onze kinderen die u ons gegeven hebt. Gedenk ook de ouders, Heere, die erbij mogen zijn, dat is een voorrecht. Als we mogen zien hoe onze kinderen tot bestemming komen, ook in de huwelijksweg. En dat betekent enerzijds een loslaten. In het bijzonder voor de ouders Meijer, Heere, als er letten naar Texel zal gaan verhuizen. Op een grotere afstand dan ze gewend zijn. Maar dat ze elkaar dagelijks mogen ontmoeten. Aan de troon van uw goddelijke genade. Of ze dan dichtbij wonen of verder weg. Dat is een bijzondere zegen als u dat geeft, om elkaar op te dragen in het gebed, in alle noden, maar ook in alle zegeningen, om u daarvoor dank te zeggen. Geef gebed voor het nageslacht. U kent ook de grootouders, Heren, mevrouw Ploeg, opa en oma de Braber, en de andere plaatsen zijn leeg. En u weet wat dat betekent, Heren. Lege plaatsen, juist ook in een dienst als deze, als de gedachten zich zullen vermenigvuldigen. Wil troosten zoals u dat alleen maar kunt. En wil dan geven, Heere, juist ook als we het mogen aanschouwen met onze ogen, dat we onze kindskinderen zien, maar ook dat onze kindskinderen in het huwelijk treden en straks zullen knielen voor uw aangezicht. Dat we het zullen zien, dat dat vervulling is van uw belofte. Ge zult uw kindskinderen zien. En geef dan gebed voor het nageslacht, opdat ze ook u de Heere mogen dienen. En wil die gouden draad doortrekken van uw welbehagen tot in het late nageslacht. Gedenk alle familieleden die u kent, Heere, ooms en tantes, neefs en nichten. Ook ieder met de eigen zorgen, soms ook bijzondere zorgen die u volmaakt kent. wil in alle noden en zorgen voorzien, wil sterken en ondersteunen als het leed ons zo ten neer kan drukken. En wil u geven, Heere, dat we niet alleen stil zullen staan bij de gevolgen van de zonden, maar ook geleid zullen worden tot de diepe oorzaak, onze zonden zelf, om die voor u de Heere te belijden en om vergeving te smeken, roepend uit de diepten. Gelijk alle vrienden en bekenden die mee mogen leven, dat is ook goed en groot, Heere. Dat is een voorrecht als het op deze dag wordt ervaren. Waar liefde woont, gebiedt u de Heere toch te zegen en mag dat worden ervaren. U kent ze ook, Heere, die het niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. Die het misschien voor het eerst horen als uw woord wordt gepredikt en als een gebed wordt uitgesproken. Geef uw knecht dan eenvoudigheid. Wil u het in het hart brengen, opdat dat woord wijs mag maken tot zaligheid, opdat we eeuwig de ware zaligheid, het ware geluk in u, o God, om Jezus wil zullen kennen. Want dat is toch van belang op reis naar de eeuwigheid. Gedenk de gemeente, Heere, ook plaatselijk, ook als het kerkgebouw hier mogen gebruiken, ieder die ook een taak hier heeft, ook de koster, die daarin zijn diensten mag verlenen, zegen ook zijn werk. Help de organist, de vader van de bruidegom, geef ook hem alles wat nodig is. Gedenk de broeders van de kerkenraad, stel ze tot een zegen in het midden van de gemeente hier, maar ook in de gemeente van Oosterend. Geef een rustig uur in uw goddelijke lieve gunst. Help uw knecht, geef hem gedachten om uit te mogen spreken. Geef hem een bewogen hart om wet en evangelie te prediken, ook in deze huwelijksdienst. En stel zijn woorden tot een eeuwige zegen, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde en ook het zesde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. De versen 3 en 6 van de 86ste psalm en ondertussen wordt er gecollecteerd, zoals dat ook op de liturgie staat aangegeven. Wilco en Alette, ouders, grootouders, broers, zussen, verdere familieleden en vrienden en belangstellenden, het is goed om zo met elkaar vandaag hier in de kerk te zijn. Om samen met het bruidspaar Gods zegen te vragen op hun levensweg. In de Bijbel staat het letterlijk: aan Gods zegen is alles gelegen. En die zegen, daar hebben jullie van gezegd, daar willen we graag in de huwelijksdienst om vragen. Een zegen, dat de Heere mee wil gaan op onze levensweg. En het viel me op de kaart dat daar Spreuken 3 staat. Ik denk dat we in het huwelijksgesprek in Enkhuizen daar het ook over gehad hebben, over die tekst. Ken hem, dat is de Heere, de allerhoogste majesteit, de schepper van hemel en aarde. Ken hem. In al je wegen, in al je levensomstandigheden betekent dat letterlijk. Dus er is geen levensomstandigheid die je niet met de Heere mag delen. En dan staat er ook een belofte in, en hij zal uw paden recht maken. En dat woordje paden, dat betekent letterlijk kleine paadjes. Je vraagt: Heere, wil u het grote in mijn leven zegenen? Wil u me daar de weg in wijzen? In al mijn levensomstandigheden. En zegt de Heere, dat zal ik doen. En dan zal ik het zo maken dat tot in het kleinste waaraan je zelf niet gedacht hebt, dat je zult merken dat zelfs tot in de kleinste dingen ik mijn zorg verleen. Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Mensen kunnen dat voor elkaar en met elkaar niet. En als ze het zouden willen, dan ontbreken soms de mogelijkheden om dat te doen. De Almachtige God zegt: in al je levensomstandigheden met mij je weggaand, dan zal je tot in de kleinste dingen in je leven, persoonlijk in je huwelijksleven, verwonderen. En daarom is het goed om met elkaar om zijn zegen te vragen, maar ook of hij je die weg wil leren. Ken hem in al je wegen en hij zal uw paden recht maken. En Psalm 86, die we met elkaar hebben gelezen, 2 versen hebben we er ook uit gezongen. Die psalm die spreekt daarvan, en met name wil ik dan met jullie stilstaan bij het 11e vers als trouwtekst. Leer mij, Heere, uw weg. Daar komt datzelfde woordje weg terug. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uw naams. Psalm 86, vers 11. Wie bidt dit hier? Wie bidt dat hier? Dat is een pasgetrouwde man. Een pasgetrouwde man. En als u goed die psalm mee hebt gelezen met ons, dan zult u gezien hebben dat die man het niet breed heeft. Die man heeft grote zorgen, grote moeilijke omstandigheden. Hij is getrouwd met Michal, de dochter van Saul. En zijn Saul zit hem op de hielen. Saul, zijn schoonvader, wil deze man, en dat is David, dat begrijpt u inmiddels wel, doden. Net getrouwd, op de vlucht voor zijn schoonvader. Ik zal het u voorlezen uit het formulier. Daar beginnen we zo meteen ook bij het lezen van het formulier. Aangezien de gehuwden gewoonlijk, dus het is een wonder als dat niet zo is, gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Dat is één. Het tweede wat er staat: dat hij, juist ook de getrouwden, zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. En dan wordt er verwezen naar de bruiloft te Kana. Nou, de bruiloft te Kana, dat was een grote zorg, want ze hadden veel mensen uitgenodigd en de wijn is op. Maar dat zou hetzelfde zijn als in onze tijd dat de koffie op is, als je veel gasten krijgt. Nou, dan weet je niet dat dat gebeurt. Nou, het gebeurde op de bruiloft te Kana. En daar doet de Heer Jezus dan dat wonder. En dat gebruikt het formulier als een voorbeeld hoe nou het luistert als het gaat over God die zich bemoeit met ons huwelijksleven. Enerzijds in de zorgen en anderzijds alle hulp en bijstand verleent. En dat is waar het over gaat in Psalm 86. Op de vlucht voor zijn schoonvader. Alleen. Zijn vrouw is thuis. En er komt ineens een wat aparte situatie in deze psalm. De hele psalm spreekt van al die narigheid en al die ellende. Dat spreekt de psalm in de eerste 10 versen uit. Ellendig, nadruchtig, zorgen, moeite, verdriet. Dat doet de psalm ook weer vanaf het 12e vers. Dan komt datzelfde weer aan de orde. De zorg, de moeite, de verdrietige omstandigheden. En daartussenin staat een heel ander soort vers. Namelijk, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Hij weet het niet meer. Hij weet het niet meer. Dat kan soms in je persoonlijk leven ook zo zijn. Het kan ook in de toekomst zijn, in je huwelijksleven, in het gezinsleven, dat je zegt, nou weet ik het helemaal niet meer hoe het verder moet. Dat kan. Dat gebeurt zelfs bij David. En David, die zegt, Heere, leer mij. Die man had al zoveel geleerd. Hij heeft Goliath verslagen. Die machtige Filistijn. Niemand durfde het. En hij zegt, ik kom tot u in de kracht en de mogendheid van de Heere, Heere. En met een eenvoudige slinger en een steentje treft hij deze Goliath in zijn voorhoofd en die slaat achterover en sterft. Dat had hij geleerd. Hoe krachtig en hoe machtig en hoe dapper hij kon zijn als de Heere erbij was. Dat wist hij heel goed. Hij wist ook wat het betekende om een schoonvader te hebben waar het niet mee vlot. Dat wrong. Saul ziet in deze schoonzoon een bedreiger voor zijn koningschap en voor het koningschap van Jonathan. En dan wil hij hem doden. En wat doet David dan? Terugvechten natuurlijk. Als je Goliath hebt verslagen, durf je dat naar je schoonvader ook wel. Die is veel minder machtig en krachtig dan die sterke Goliath. Dat doet hij niet. Zelfs als hij regelmatig de kans krijgt om zijn schoonvader te doden, doet hij het niet. Waarom niet? Omdat het zijn schoonvader is. Eert uw vader en uw moeder. En dat doet hij. Maar geloof me dat dat moeilijk geweest is. En nou heeft hij geleerd om zichzelf te verloochenen. Zichzelf weg te schuifcijferen, terwijl hij de belofte heeft om koning te worden. Nou, wat is dan de verleiding? Wat is dan de verleiding? Nou, je schoonvader doden, dan ben je des te sneller koning. Hij had de belofte dat hij koning zou worden. Hij was gezalfd tot koning en hij doodt zijn schoonvader niet. Hij wacht op Gods tijd. En dat is de beste tijd. Maar hij weet het ook niet altijd hoe dat nou moet. En dan zegt hij in vers 11, leer mij, Heere, uw weg. Weet u waar hij ook mee heeft om leren gaan? Leiding geven aan mensen. In het leger van zijn schoonvader, leiding geven. En hij heeft geleerd om te gaan met mensen die hem bejubelen. Saul heeft zijn duizenden beslagen, David zijn tienduizenden. En hij blijft toch nederig en eenvoudig. En hij verheft zich niet. U zegt, dat is een godvrezende man. Dat is een voorbeeld voor iedereen. Weet u wat hij ook geleerd heeft? Dat hij gewoon ook een Adamskind is. Een Adamskind. U zegt, wat betekent dat dan? Nou, net als Adam, die bij God vandaan ging en naar eigen wegen ging. Eigen wegen ging. God had gezegd, doe dat en je zult leven. Van die ene boom mag je niet eten, van de rest mag je eten. En dan krijg je mijn zegen, dan krijg je het eeuwige leven. En Adam dacht, dat doe ik niet, ik wil als God zijn. En dan gaat hij eigen weg van God vandaan. En die godzalige David, waar ik net iets van getekend heb, weet je wat die man ook deed? Eigen wegen gaan, eigen wegen gaan. Als die vlucht voor zijn schoonvader, dan gaat hij toch een eigen weg. We lezen dan ook niet dat hij aan de Heere vraagt, Heere, wat moet ik nou doen? Hij gaat op pad, hij denkt het goed te weten, hij gaat vluchten, hij komt op allerlei plaatsen en uiteindelijk komt hij bij de Filistijnen in Gat bij koning Achis terecht. Nou, dat is natuurlijk het domste wat je kunt doen. Met het zwaard van Goliath bij je in een Filistijnse stad. En dan vragen of ze je willen helpen. Je zegt, dat doe je toch niet? Dat deed hij wel. Wat doet hij dan? Dan gaat hij zich vervolgens, als hij in het nauw zit, aanstaan stellen alsof hij gek is, waanzinnig is. En op Psalm 34 staat dat hij ondertussen aan het bidden was, deze ellendige riep en de Heere hoorde en verlost uit al zijn benauwdheden. Wat zegt koning Agas op een gegeven moment? Heb ik razende gebrek? Wat moet ik met die man? Die man is gek. Ga alsjeblieft weg. En dat is zijn redding geweest. De Heere liet hem niet los. Als je nou zo'n ervaring hebt, dat de Heer je zo helpt in zulke omstandigheden, dan bedenk je je toch wel 3 keer om nog een keer zoiets te doen. En toch doet hij het. 1,5 jaar later. Staat hij weer in een stad die hij kreeg van de Filistijnen, Ziklag. In een eigen weg. Dat is ook deze David. Begrijpt u nu waarom die zegt in vers 11, leer mij Heere uw weg, ik leer het anders nooit. Hou me vast, want ik ben mezelf niet toebetrouwd, ik weet het niet. Want dat is de belijdenis, als je zegt Heere leer mij, dan beleid je daarmee dat je het zelf niet weet. Weet u wat dat nou is? Dat is een kenmerk van hoe God werkt in het hart van een zondaar die bekeert. U zegt, wat bedoel u? Nou, dan weet je het niet meer hoe je zalig moet worden. Dan weet je niet hoe je je verloren leven ooit goed moet maken. Hoe die zonde schuld betaald moet worden. Hoe het goed komt met God, dat weet je dan niet meer. Daarvoor denk je dat soms te weten. Ik zal u 1 Bijbels voorbeeld noemen. Daar komt iemand 's nachts bij de Heer Jezus, Nicodemus. En dan komt Nicodemus binnen en dan zegt hij, wij weten dat gij zijt. En dan komen er een heleboel dingen wat hij allemaal van de Heer Jezus weet. En wat zegt dan de Heer Jezus? Jij moet bekeerd worden, man. Je moet wederom geboren worden. Dat gaat niet goed als jij zo doorgaat. Hij waarschuwt hem. Nicodemus, een verbondskind, we zouden zeggen gedoopt, het was toen besneden, gedoopt. Een rabbi in het Sanhedrin, nou, als er één zalig was, dan was hij het wel. En dan zegt de Heer Jezus ineens tegen hem, beste man, zo ga je voor eeuwig verloren. Dat is wel eerlijk. Dat moeten wij ook altijd maar blijven doen, eerlijk zijn. En toch heeft het gewerkt. Die boodschap heeft doorgewerkt in zijn leven. En dan, aan het einde van het leven van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus gestorven is, wie staat er dan bij Pilatus om het lichaam van de Heer Jezus? Nicodemus. Dat was die liefde die tegelijk met die eerlijke boodschap in dat hart van Nicodemus werd gelegd. En dan komt er enerzijds verdriet over de zonde. En anderzijds komt er een verlangen naar God. En zo werkt de Heer, ik zal u nog 1 voorbeeld noemen, Paulus. Paulus, die man die wist precies hoe iedereen zalig moest worden. Hij wist alle wetten en hij hield ze volkomen. Was er 1 goed in het houden van de wet, was het Saulus van Tarsus. En dan zegt God in zijn leven, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Wat zegt hij dan? Wie bent u? En wat wilt u? Hij wist het niet meer. En wat nou aan het begin van het leven met de Heere gebeurt, dat je het niet meer weet en onderwezen moet worden door de Heere zelf, dat blijft blijkbaar zo. Want bij David, die al heel veel geleerd heeft, ook van een leven met de Heere, daar geldt in onze tekst, leer mij Heere uw weg. Dat is geen makkelijk gebed. Want hoe bidden wij vaak? En dan blijf ik maar bij mezelf. Hoe bidden wij nou vaak? Heere wil u dit, Heere wil u dat, Heere wil u zus, Heere wil u zo. Toch? Heere, als we dan dat gaan doen, wil u zegen geven? Als ik ga trouwen, wil u dan uw zegen geven? Wil u dit, wil u dat, wil u zus, wil u zo? Dat vraagt hij niet. Leer mij, Heere, uw weg. Hij vraagt naar de wil van de Heere. Dat is het moeilijkste wat er is. Want dan gaat je eigen wil eraan. Dat strijdt dus volledig met een mens die zegt, ik denk, ik vind, ik wil, ik zal. En dat zit in ons allerhart. Allerhart. En David heeft geleerd, Heere, mijn weg is niet de goede weg. Het is niet de bedoeling dat u meekomt in mijn wegen, maar leer mij, Heere, uw weg. Dat hoefde Adam in het paradijs niet te vragen. Adam in het paradijs wist de weg van de Heere. Dat was voor hem geen vraag. Hij was geschapen in ware kennis. Hij had verstand van God en goddelijke zaken. In ware kennis, gerechtigheid, in een rechte verhouding met God en ware heiligheid. David, dat is een Adamskind. Een Adam die in de ware gerechtigheid, kennis en heiligheid geschapen was, was diep gevallen. En net als David was Adam, Eva, u, jij, ik een mens die een verduisterd verstand heeft. Die denken dat we het weten, vaak op dwaalwegen zijn in plaats van te vragen, Heere, leer mij uw weg. Uw weg door de tijd. Mag je daarom vragen? Ja. Wil de Heere in allerlei moeilijke uiterlijke omstandigheden helpen en bijstaan? Ja. In het Oude Testament is een bekend voorbeeld Hagar en Ismaël. Ismaël heeft dorst, die ligt op sterven en Hagar die kan niet meer voor hem zorgen. En er klinkt een roep naar de hemel en de Heere geeft uitkomst met water uit de put. En de 10 melaatsen in het Nieuwe Testament ook. 10 melaatsen, die roepen alle 10, Heere help, Heere genees. Alle 10 worden genezen. Alle 10 zijn ze blij. Alle 10 gaan ze naar de tempel om daar de rituelen die moesten gebeuren bij de reinverklaring van de melaatse te laten gebeuren. En 9 hadden genoeg aan dat wonder. Die zeiden, nou dat is mooi, de Heer heeft goed geholpen. En dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Er staat dat er eentje terugkomt bij de Heer Jezus. En dat is de bedoeling. Dat je met wat de Heer geeft aan zijn weldaden bij hem terugkomt. Om het in alles alleen van hem te verwachten. Niet alleen voor de tijd, niet die tijdelijke genezing, maar juist voor je onsterfelijke ziel. En dan wordt die man niet alleen genezen, maar ook gered met zijn ziel. En wat blijkt dan wat dat voor een man is? Een Samaritaan, waar al die Joden zo op neerkeken. Een Samaritaan. Dan hoeft er dus vandaag niemand te wanhopen. Het kan voor de grootste van de zondaren. U kunt niet zoveel gezondigd hebben, of er is doen aan bij God. Als u zonde niet beluidt, dan zullen ze je eeuwig meeslepen naar het verderf. Dat is ook de andere werkelijkheid. Dat is de andere werkelijkheid. En waar gaat het dan om? Als tot wonder van genade in je hart verheerlijkt wordt, die bekering tot de Heere. Nou, dan gaat het je om de Heere zelf. Heere, leer mij uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Nou, zeg nou eens eerlijk waar het u, waar het jou om gaat. De Bijbel is heel eerlijk. Er is een hel en er is een hemel. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. Daartussen zit niks. Dat is voor keurige dominees, dat is helemaal niet belangrijk. Het is hel of hemel. En dat is niet afhankelijk van of je nou ouderling, diaken, dominee bent, keurig netjes bent of bruut goddeloos leeft. Het gaat erom, kennen wij nou de Heere? Ken hem in al uw wegen, of niet? Hoe kun je dat nou weten? Nou, ik zal een hele eenvoudige vraag stellen. Stel nou vandaag dat er een boodschap van de hemel zou komen en die zou zijn van, joh, jullie krijgen de aarde, dan moet je de ellende die er is voor lief nemen, maar dan mogen jullie voor eeuwig die aarde hebben. Met alles wat die aarde te bieden heeft. Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Houdt u de hemel dan maar. Houdt u de hemel dan maar. Als ik de aarde heb en ik mag hier genieten, dan neem ik de moeilijkheden voor lief, maar dan heb ik het eeuwige leven en ik heb het hier en ik heb het nu. Of zit er nou een in de kerk die zegt, ja maar dominee, daar zou ik toch geen ja op durven zeggen en willen zeggen. Want dat betekent ook dat ik eeuwig ga zondigen. En dat vind ik zo erg. Eeuwig zondigen. Het gaat er niet om de moeilijkheden en de zorgen af te komen. Maar de zonden die zitten zo diep in mij en die maken scheiding tussen God en mij. Het gaat me ten diepste niet om de hemel te behalen. Want wat is de hemel zonder God? Het gaat ze om God. Heere, leer mij uw weg naar u toe. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Eerst maar over dat woordje wandelen. Wat betekent dat? Wat betekent nou het woordje wandelen? Nou, je hebt mensen die zijn een marathon aan het lopen. Of die zijn aan het hardlopen. Die kom je soms in het dorp of in de stad ook tegen. Of in de polder. Die zijn aan het rennen, aan het vliegen, aan het hollen. Of je komt mensen tegen die moeten snel even naar de winkel. Nou, die wandelen niet. Die proberen zo snel mogelijk van het ene naar het andere plaatsje te komen. Wandelen, dat doe je voor je plezier. Dat doe je in de natuur om ervan te genieten. Wandelen is genieten. En niet alleen, maar met elkaar. Samen wandelen. Hoe vaak ontstaan er geen goede gesprekken als je samen wandelt, genietend van dat samen wandelen. Dat zullen jullie in je verkeringstijd ook gedaan hebben. Samen genieten van elkaar, van alles wat er op dat moment is om van te genieten. Wandelen. En wat zegt David nou? Ik geniet ervan om in uw waarheid te wandelen. Genieten van mijn waarheid, dat is niet zo moeilijk. Ik heb gelijk. Wij leven in een tijd dat er soms gezegd wordt, iedereen zijn eigen waarheid. Dan krijg je allemaal een chaos. David zegt, ik wil graag wandelen in uw weg. En dat betekent dat ik geniet van uw waarheid. En wat is nou de waarheid van God? Dat is dat woord wat hier al eeuwen op de kansel ligt. De Bijbel. En wat is nou de inhoud van die Bijbel? Dat is wet en evangelie. Dat is de boodschap van zonde en van genade. Dat is de boodschap van Adam en de boodschap van Christus. Dat is de boodschap van de dood of het leven. Dat is de boodschap van de hel of de hemel. Dat is de boodschap van de duivel of van God. En dan zegt David, het grootste genoegen wat ik heb is uw waarheid. En wat is nou de waarheid voor David? Wat is nou de waarheid voor degene die geniet van het wandelen met de Heere? Dat is enerzijds dat de waarheid eerlijk is als het gaat over mijn zonden. Dan probeer je niet alles meer te verbergen voor de mensen, voor jezelf niet en zeker voor God niet. Dan word je eerlijk voor God. Heer, ik heb het vandaag weer beknoeid. Ik heb weer gezondigd. Dat geeft verdriet. Dat zit ertussen. En weet je wat de andere waarheid is waar je dan blij mee bent? Dat nou juist Jezus eet met de zondaars. Dat hij zijn bloed gegeven heeft tot verzoening van zonden. En om dat dan persoonlijk te mogen weten dat die waarheid van God mijn waarheid is, doorleeft. En wat is dat dan ten diepste? Wat is dan het ten diepste genieten? Dat is wandelen overeenkomstig Gods waarheid. Naar zijn wetten en leunend op zijn beloften. De wet van God. U zegt, dominee, daar moet je niet te veel over hebben. Dat is alleen maar, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet. Dat is een zwaar gedoe. Dat is helemaal niet zwaar. De liefdewet van God. De liefdewet van God is niet zwaar. Want de wet van God die je dan lief wordt is God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. En dan komt er niemand wat tekort. Maar wij zijn zelfbedoelers, zelfbedoelers. God, jawel, maar ik bepaal zelf wel wat God voor mij moet doen. Mijn naaste liefhebben, als ik er zelf maar niet minder van word. U voelt wel, dan is die wet wel een liefdewet, alleen bij mij zit dat die weerstand om zo te leven. Dat is die oude zonde van Adam. mezelf bedoelen, ik gericht, ongeloof. Ik zal in uw waarheid wandelen. Weet je wie er nou waarde krijgt vanuit deze tekst? Luther zegt met name ook bij deze tekst, die wijst naar Christus. Want als het nou gaat over de weg, uw weg. Christus heeft toch gezegd, in het Nieuwe Testament kunt u dat lezen, ik ben de weg tot God. Als het nou gaat om de waarheid en het leven overeenkomstig Gods liefdewet, dan heeft Christus toch gezegd, ik ben de waarheid. Je zult maar zo'n bedorven, arglistig bestaan hebben. Je zult maar iedere keer de zonde bedrijven door zijn wet te overtreden, terwijl Christus in de waarheid die wet gehouden heeft. Toen hij zijn weg over de aarde ging om zondaren zalig te maken, toen heeft hij de wet van God volkomen gehouden. Ik zal u één voorbeeld noemen, om duidelijk te maken wat ik bedoel. Gedachtenzonde, die hebben we allemaal wel eens, toch? We hebben allemaal wel eens, dat zeggen we dan niet, maar we hebben allemaal wel eens een nijdige gedachte naar iemand. Ik zou hem. Ja, je doet het niet, maar ik zou hem. Nou, catechismus zegt, dat is eigenlijk doodslag, als je zo'n gedachte hebt. Wij zeggen, ja, dat kun je toch af en toe wel snappen, als mensen, als het ware, het bloed onder je nagels vandaan halen, dat je denkt van, ik zou hem. Weet u wie dat nou nooit gehad heeft? De Heer Jezus. De Heer Jezus. Die heeft nooit zo'n gedachte gehad. Toen ze hem in zijn gezicht sloegen niet. Toen ze hem in zijn gezicht spuugden niet. Toen ze hem geestelden niet. Terwijl hij nooit één zonde had gedaan. En ook op die momenten heeft hij nooit één gedachte zonde gedaan. Kunt u nou begrijpen dat voor een zondaar die de weg niet weet en die iedere keer dat arglistige, zondige hart bij zichzelf waarneemt, dat hij niet zonder de Heer Jezus kan en durft te leven? Deze tekst die leidt zomaar naar Christus als de weg en de waarheid, en dan kom ik bij het laatste stukje van de tekst, als die eindigt met verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Wat betekent dat? Nou, genieten van het gaan in de weg van de Heer, overeenkomstig zijn heilzame geboden, in afhankelijkheid van de Heer Jezus de weg gaan, dan is de vreze des Heren een genoegen. Namelijk een zaak van je hart. En wat is nou de vreze des Heren? Dat is een wat oud-Hollands begrip. We zeggen ook wel eens het dienen van de Heren, maar misschien vindt u dat ook nog wel moeilijk. Wat is nou dienen van de Heren? U kunt het onthouden met drie letters. We hebben in Nederland, en dat weet u ongetwijfeld in deze streek ook, de BBB, de Boer-Burgerbeweging. Nou, drie B's moet u op een andere manier onthouden. Beven, buigen en beminnen. Beven. Dies wordt gij Heren met beving recht kinderlijk gevreesd. Dat is de eerbied die een rechtgeaard kind heeft voor zijn vader. Beven. U hebt het in mijn leven voor het zeggen. Van harte zal ik u dienen als kind. Dies wordt gij Heren met beving recht kinderlijk gevreesd. Dat is niet bang zijn. Maar dat is, de Heere weet beter wat goed voor me is dan ik. Beven en dan buigen. Die liefdewet van God, die stelt mij schuldig. En dan buigen onder de straf van God, dat is één. En roepen om genade tot God om Jezus wil. Beven, buigen en dan komt er iets moois. Beminnen. En beminnen, dat betekent liefhebben. Hartelijk zal ik u lief hebben, zegt David in Psalm 18. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn God. Want u bent degene die voor mij de weg ten goede baant. U bent het die de liefdewet heeft volbracht. En waardoor ik in der waarheid mag genieten van u en uw woord. En u bent het die mij in der waarheid leidt en de vreze Gods in mijn hart legt. Ja, nou, dat is mooi dat dat er staat. Verenig mijn hart tot de vreze uws naams. De Heere dienen, vrezen, beminnen, liefhebben, onder hem buigen. En toch is dat niet het enige wat er staat. Want als je goed meeleest, dan staat er, verenig mijn hart tot de vreze uws naams. Wat betekent dat? Als iets verenigd moet worden. Nou, dat het verdeeld is. Verdeeld is. De dichter van de psalm die we hebben gezongen, zingt het anders. Neig mijn hart en voeg het samen. Dus neig mijn hart in de goede richting om God te mogen dienen. Neig mijn hart en voeg het samen. Heren, een deel van mijn hart wil dat wel. Maar er is een ander deel van mijn hart dat dat niet wil. En dat geeft een strijd. Paulus zegt, het goede dat ik wil, dat wil hij wel. Hij zegt, maar dan ligt het boze, het kwade ligt op de loer. Nou, hoe ver hebben wij dat niet? Dan gaan we 's ochtends met goede voornemens beginnen. Dan zal ik eens vandaag eens dit doen, en dan zal ik eens dat doen, en dan zal ik die zonde eens laten. En aan het eind van de dag zeg je, toch weer anders gegaan dan ik gehoopt heb. Maar dat wordt hier bedoeld. Dit is dus geen volmaakte christen, maar dit is een zondaar, die uit genade leert leven, en dan de strijd in zijn hart kent, dat enerzijds niet anders wil dan God dienen, en anderzijds ervaart, heren, ik doe toch nog steeds zondige dingen. Maar wil u nou mijn hart neigen in de goede richting? En wil u die strijd zodanig oplossen dat het samenvalt, dat ik met mijn hele hart u dien? En waarom willen ze dat nou zo graag? Nou, omdat ze zich helemaal aan de Heere willen overgeven, dat is geloven. Helemaal aan de Heere overgeven, dat geeft rust. En dat doet het oude zondige bestaan nooit. Dat is de pijn. U zegt, daar komen ze toch wel een keer vanaf. Dat zal toch niet altijd zo zijn, zo'n strijd. Ja, dat is helaas altijd. Niet altijd even hevig. Soms is dat wat rustiger en ineens is die strijd er weer, omdat ja, de verleiding slaat toe en je doet toch weer die zonde en dan komt het verdriet en dan komt de strijd en dan komt de duivel die zegt, kijk, jij met je leven, als je echt genade kent, dan zou je dat niet gedaan hebben. En wanneer komen ze daar nou vanaf? Bij de laatste snik, als ze sterven. Als ze sterven. Als dat oude bestaan, dat Adams bestaan sterft en in het graf wordt gelegd, aangetast door de zonde, zal het gaan verderven. En dat nieuwe geestelijke leven, wat God er zelf ingelegd heeft, dat op grond van Christus de zaligheid ontvangt, dat gaat eeuwig leven tot Gods eer. Dat komt tot zijn volle ontplooiing. Paulus zegt het heel mooi, en daar ga ik maar mee afronden, want ik zie dat de tijd alweer om is. Paulus zegt het heel mooi. Geloof, hoop, liefde. Nou, die kennen we allemaal, die uitdrukking, toch? Daar heb je van die kruisjes van. Geloof, hoop en liefde. Als het nou gaat over het sterven van iemand, een kind van God die sterft, dan gaat het geloof over in het daadwerkelijk zien van God in Christus. Dat geloof is daar niet meer nodig. Ze zien het voor ogen. De hoop, die verdwijnt ook, want die wordt vervuld. En iets wat vervuld is, hoef je niet meer te hopen. En de liefde, zegt Paulus, die blijft. En voelt u nou dat oude, dat zondige valt weg, en die liefde die God gewerkt heeft in het hart, en waar ze bij ogenblikken zo van hebben genoten, die komt tot de volle ontplooiing. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En wat gebeurt er dan? Nou, dan voldoen ze aan hun scheppingsdoel, want daar was de mens toegeschapen om God eeuwig te loven en te prijzen. En dat gaan ze dan doen. En daar zijn jullie heen op reis. Wilco en Alette, samen door de tijd, samen naar de eeuwigheid, tot de dood jullie scheidt. Dat is zo'n bekende uitdrukking. Ik hoop dat jullie een lang gelukkig leven zullen krijgen met de Heere. Ken hem in al je wegen. Zal je paden recht maken en dan voortdurend dat gebed, Heere, leer mij uw weg, ik zal in uw waarheid wandelen, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam, om dan straks even God groot te gaan maken. Henoch wandelde met God, die had zo'n leven met de Heere. Henoch wandelde met God, dat wens ik jullie van harte toe. Een wandel samen met de Heere, om dan straks ook even God groot te gaan maken. De dichter van Psalm 149 zingt het. Zo zal de heerlijkheid van de vromen op het allerruisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. Lof, zij de Heere der Heren. We gaan biddend zingen. Amen. 119, 17e vers. Waar hetzelfde gebed wordt gezongen door David. 119, 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. En wat er verder volgt in het 17e vers van Psalm 119. We zullen nu met elkaar gaan lezen het formulier zoals dat ook in de liturgie is aangegeven. Overmits of omdat de gehuwden gewoonlijk velerhanden tegenspoed en kruis, daar heb ik de preek al iets over gezegd, vanwege de zonde overkomt, en opdat u Wilhelmus Jacob Ploeg en Aaltje Meijers, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd mocht zijn van de gewisse hulp Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, en daarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. En daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult u weten dat God onze Vader, dat hij hemel en aarde en alles wat erin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij, het is niet goed dat een mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Dus niet onder hem, maar tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot terzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam en toen zeide Adam, deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult u ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God Heere. Overmits hij Adam, zijn huisvrouw, zelf geschapen heeft en zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, zijn giften en zijn wondertekenen te Cana in Galilea. Om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden, bij allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat ge in deze staat godzalig leven moogt, zo zult ge ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. En de eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere, opdat ze hun kinderen die ze krijgen zullen in de waarachtige kennis en vrezen Gods, hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. En eerstelijk zult u, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw. Opdat ge haar naar uw vermogen verstandiglijk leidende zoudt onderwijzen, troosten, beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw huisvrouw lief hebben, als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede-erfgenaam der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweetsens aanschijns brood zal eten, zo zult ge ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat ge uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarenboven iets hebt om de noodruftigen mee te delen. Dus gelijk zult u, vrouw, weten hoe ge u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Ge zult uw wettige man liefhebben, eren, vrezen, hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer, gelijkwijs het lichaam en het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot een hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over uw heerschappij hebben. In deze ordinantie Gods zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten, en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkwijs Sarah, haar man, Abraham, gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. En ge zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, wandelen. Opdat ge anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Ik verzoek jullie nu allebei van je zitplaats op te willen staan en met een duidelijk ja-woord te antwoorden. Daarom u, Wilhelmus, Jacob, Ploeg en Aaltje Meijers, nadat u verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt ge des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk ge hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert ge dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Dat is hierop uw antwoord, Wilhelmus, Jacob, Ploeg, Aaltje, Meijers. Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt tot getuigen, dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Geef elkaar nou maar de rechterhand. Wilhelmus Jacob Ploeg, bekent u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Aaltje Meijers, hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. En dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilig evangelie, wat is hierop uw antwoord? Aaltje Meijers, bekent u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man Wilhelmus Jacob Ploeg, hier tegenwoordig. En belooft u hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is hierop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Laat de handen maar weer los. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus beschrijft in hoofdstuk 19, vers 3 tot en met 9. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd om zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen, hebt ge niet gelezen, die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen al God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hartigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult u ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heren. Zo zal het u ook alles, ten beste en ter zaligheid gedijen. Maar, overmits wij van onszelf niets goeds hebben, en dat alle goede gaven van boven komen, zo zullen we nu, als de getrouwden zijn nedergeknield, vermanen en ook als gemeente voor hen bidden. En daartoe gaan we nu eerst met elkaar zingen uit Psalm 134 en daarvan het tweede vers. Loof, heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Loof, loof nu aller heren, heer. En ik verzoek het bruidspaar bij het zingen van de derde regel en knielt eerbiedig voor hem neer op de knielbank te knielen. Dan zullen we met elkaar het gebed uitspreken zoals dat door onze Vader en ons is nagelaten. En na het gebed zingen we met elkaar het bruidspaar staande, voor zover we dat kunnen, toe. Uit Psalm 134, het derde vers, dat Heeren zegen op uw dal en wat daar verder volgt. We zullen nu met elkaar bidden. O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat een mens alleen zij, en daarom hem hulpen die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft, wij bidden u, aangezien u deze personen tot deze heilige staat des huwelijks geroepen hebt en samen verbonden hebt, dat ge hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzaliglijk mogen opbrengen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Nu de belofte van God vanuit Psalm 128. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want ge zult eten de arbeid uwer handen. Welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en ge zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En ge zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade, en geven u dat geen alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samen leven moogt. Amen. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Daar heb je deze Bijbel voor nodig. En jullie hebben wel een Bijbeltje vanuit je jonge jaren al. Maar dit is een echte huisbijbel. En die is bedoeld om te gebruiken. En het is het meest waardevolle cadeau wat je vandaag krijgt, want het is Gods woord. Alle andere dingen die je krijgt kunnen veel waarde hebben, ook emotionele waarde, noem alles maar op. Maar dit woord kan wijsmaken tot zaligheid, dat je even gelukkig bent. En daarom graven in dit woord. En lezen samen in dat woord, en dan kun je beter een klein stukje lezen en goed nadenken wat je leest en daar met elkaar over praten, dan even je ding doen door een stuk te lezen en denken, nou, dat hebben we ook weer gehad. Dat is niet de bedoeling. Dan schat je dat woord niet op de juiste waarde. En dan is dus ook de inhoud niet waar van ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Want hij is te kennen in zijn woord. En met name te kennen in het vlees geworden woord Christus. En als priester heb je de eerste taak daarin. Nu samen, en als de Heer het geeft, in het gezinsleven. Alsjeblieft, dat krijg je namens de kerkraad van Oosterend. Ken hem in al uw wegen. Ik zat nog te denken toen ik jullie zo zag zitten en we hebben met elkaar zitten praten. Dat Paulus zegt, als het gaat over de verhouding tussen man en vrouw. Jullie zijn heel verschillend, hebben heel verschillend werk. Verschil tussen man en vrouw is er ook in onze dagen. En dan zegt Paulus, de man heeft de macht over de vrouw. En de vrouw heeft de macht over de man. 1 Korinthe 7, moet je het uit maar eens lezen. Wat bedoelt hij nou? de man over de vrouw heersen? Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. De vrouw over de man heersen, dat is ook niet de bedoeling. We hebben net gelezen, zoals Christus zijn gemeente dient, zo er zijn voor je man en voor je vrouw. En macht, dat betekent niet macht uitoefenen op een verkeerde manier. Dat zien we in de wereld en dat zien we rondom ons heen. En daar zijn we allemaal toe in staat. Maar macht, daar bedoelt Paulus mee, je hebt de bevoegdheid om het goede voor je vrouw te zoeken. En de vrouw heeft de bevoegdheid om het goede voor de man te zoeken. Dat is de verhouding die hij daar tekende enkel in de 7. Als je het goed uit je door laat dringen, dan zegt hij daar eigenlijk dat het zo mogen zijn zoals God het bedoeld heeft. Want als de man het goede voor de vrouw zoekt en de vrouw het goede voor de man, komen ze allebei niks tekort. En dat is de weg die de Heere wijst in zijn woord. Adam en Eva leefden een tijdje zo. Dat moet goed geweest zijn. Samen de Heere dienen. Nooit jezelf bedoelen, altijd het goede voor de ander bedoelen. Dat was het zo dat God het deed in het paradijs met Adam en Eva. En toen hebben wij gezegd, gaan we niet meer doen. Gaan we echt anders doen. En nou door de herscheppende kracht van het werk van de Heilige Geest die het uit Christus neemt, kan het toch weer in een huwelijk zo worden. Hier altijd maar ten dele. Helaas. Straks volkomen. Niet meer man en vrouw dan onder elkaar, maar met elkaar dan eeuwig, eeuwig God groot maken. Dat geven de Heere aan jullie samen. En ouders, beide ouders, jullie ken ik een beetje vanuit Texel, u natuurlijk niet zo. Hij blijft bij jullie in de buurt. En zij hebben jullie een eind vandaan. En dat geeft weemoed. Weemoed als de afstand wat groter wordt. En toch, als de verhouding goed is, kan het wat hebben. En het belangrijkste is dat je elkaar vindt in dat woord en in de koning van de kerk Christus. En als dat zo is, dan verandert er eigenlijk niet zo heel veel. Ja, ze gaan buiten de deur, ze gaan op zichzelf wonen, ze gaan hun eigen leven leiden. Maar als het goed is met raad en daad, blijf je terzijde staan als dat nuttig en nodig is. Afstand en bijstand. En aan de andere kant blijf je ook voor elkaar vragen. Dat doen jullie voor je ouders als het goed is. Niet alleen als ze het moeilijk hebben, als ze zorgen zijn, maar altijd voor je ouders. Dat is een van de dingen van het eren van je ouders. En je krijgt er allebei een oude paar bij. Je hebt de ouders, je hebt je ouders. Zij krijgen er een kind bij en jullie krijgen de ouders erbij. En dan elke dag in de weg van het gebed elkaar meedragen aan de troon van Gods genade. Dat geven de Heere. Ik denk ook aan de grootouders, er zijn veel lege plaatsen. Ik zie mevrouw Ploeg zitten en ik denk dat dat de opa en oma zijn van de kant van Alinda. Ja, een lege plaats, dat valt niet mee. En toch mag je hier nog zo zitten en u mag hier samen zo zitten. Kinderen zien, dat is een groot voorrecht. Voorrecht als je hier zo mag zien liggen, geknield voor Gods aangezicht. En dan toch maar mee blijven dragen je hele nageslacht. En ook als zij weer kinderen krijgen, je zou het nog mogen beleven. Je hele nageslacht meedragen in de weg van het gebed. En als je ze ontmoet, probeer goed van de Heere te spreken. Al is het vanuit je gemis, dan krijg je nooit spijt van. Echt niet. En dan geven de Heer aan jullie alle drie. Dat het ten tijde van de avond van je leven licht mag zijn. En als het gaat om de lege plaatsen die er zijn, ja, dat hoef ik niet te zeggen, dat is altijd pijnlijk. Juist in dit soort diensten. En dan geven de Heere dat hij zelf wil vervullen dat wat je mist. Ga jullie maar weer zitten. We zullen nu eindigen met dankzegging. Heere, u gaf in alle rust samen te mogen zijn in een ondergaande wereld vol van vuur en rookdamp en bloed. Wat bent u dan onuitsprekelijk goed, Heere. Mogen uw naam daar eerbiedig voor dankzeggen. En wil geven dat uw woord mee mag gaan met Wilco en Alette. Als een richtsnoer, als een licht op hun pad en een lamp voor hun voet, opdat ze dit in alles van u de Heere mogen verwachten. We gedenken ook in het verdere van deze dag, Heere, ook als we nog samen zullen zijn met elkaar, Wil u daarin veilig leiden over onveilige wegen? En wil u ook bewaren voor de zonden die er juist zo gemakkelijk tussen komen bij gelegenheden als deze? En dat dan uw naam om onzentwil niet zou worden gelasterd, maar veel meer geprezen om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. We gaan nu met elkaar zingen de slotzang, en dat is Psalm 84, en daarvan het derde vers, 84 vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moerbeidal, gijs uit hun bron, en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hun tot zegen strekt. 84, het derde vers, maar vooraf maak ik nog het volgende bekend, dat na de dienst is er voor degenen die niet naar de receptie komen, bij de uitgang gelegenheid om het bruidspaar te feliciteren, en ik begreep dat dat daar onder de toren is. Nu gaan we zingen, Psalm 84, derde vers. Althans heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.